We leven in deze wereld en we hebben te maken met de vijand. De Bijbel spreekt ook over, we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten deze duisternis. En dat is goed om te beseffen waar we mee te maken hebben. En de vijand probeert ons onderuit te halen. Die probeert ons om in een hoek te duwen. En het hart van God is dat we opstaan, dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dat we gaan doen wat Hij van ons vraagt. En ik had zo'n apparaatje. Om, juist, zelfbediening. Wordt voor mij de eerste keer, dus ik even kijken hoe het... Juist. Ja. Ik moet hem daarop richten. Oké. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ik weet nog bepaald bij jou, Marijke, in de voorbereiding. Ik werd echt bepaald van uitbreken in worship. Uitbreken in worship, daar werd ik echt bij bepaald. En aanbidding, dat doe je niet alleen, dat doe je samen met een team. Dat doe je samen met andere mensen. En ik merkte echt dat God jou mee wil nemen op een soort nieuwe wind. Die God je gaat meenemen. En... ja, je kan natuurlijk verschillende associaties hebben met het woord uitbreken in worship. Het wil niet gelijk zeggen, we moeten een of andere aanbiddingsleider uit Amerika moeten we volgen of wat dan ook. Het is echt geleid door de geest van God. Maar ik merkte gewoon dat God echt tegen jou wil zeggen van, hey, het is deze fase. Het is deze fase waar je nu in gaat. Om daarin te stappen. Om daarin te geloven. Om te geloven dat als je gaat zingen... Dat er iets gaat gebeuren, ook in de zaal. Dat je mensen gaat meenemen. Het hart van God wil de harten van de mensen raken. En God wil je daarin ook gebruiken. Dus dat wil ik jou ook meegeven. En ik werd bij jou bepaald, Kim, van je blijft niet op hetzelfde niveau. Je laat het oude achter je. Ik zag echt dat God jou mee gaat nemen op een nieuwe weg. En dat het ook een hele andere fase voor jou gaat worden. En dat je ook meer en meer gaat ervaren wie God is. Wie God voor jou is. Ik zie je eigenlijk reuzenstappen gaan maken. Maar God zegt ook, maak de juiste keuzes daarin. Want het gaat ook weer niet vanzelf. Je hebt ook een verantwoording daarin. Maar ik zie wel dat God jou mee gaat nemen. Naar nieuwe tijd, naar een nieuw gebied. En ik zie gewoon een shift zie ik bij jou plaatsvinden. Dus dat wil ik jou ook meenemen. Ik zoek Christine. Die is... Christiane. Bij de kinderen, oké. Nou, dat zal ik dan op een later moment aan haar doorgeven. Oké. Wat ik vandaag over wil gaan hebben, is God heeft een plan. God heeft een doel. En de vraag van God aan ons is, wil je daarin stappen? Wil je daarin meegaan? En de vijand probeert van alles om dat tegen te houden. En ik ga een aantal strategieën noemen, wat de vijand probeert om ons onderuit te halen. En... een strategie wat de vijand probeert, we zien het ook hier staan, is leugens. De vijand probeert ons om ons te geloven in leugens. De Bijbel zegt heel duidelijk, de waarheid maakt vrij. Ik weet niet precies waar het staat, maar er is een standbeeld. En daar staat op, de wet maakt vrij. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat de waarheid vrij maakt. Hoe meer wij wandelen met Jezus, hoe meer wij hem toestaan om in ons leven te werken, hoe meer we gaan ontdekken dat we gaan leven in waarheid. En de waarheid maakt ons vrij. Er is een cursus momenteel hier in de gemeente. En dat gaat heel duidelijk over die vrijheid in Christus. Hoe belangrijk het is om te wandelen in die vrijheid die God voor ons heeft weggelegd. En het is goed om bij jezelf na te gaan van welke leugens zijn er nog in mijn leven die mij verhinderen om te groeien. Om geestelijk te groeien. Het kunnen leugens zijn over jezelf. Leugens zijn over anderen. Leugens over God. Misschien heb je wel een heel negatief zelfbeeld. Of misschien heb je een negatief beeld over God. En God wil dat herstellen. God wil... Wat het vaak ook is met een leugen is dat het heel negatief is geformuleerd. He, dat bijvoorbeeld de gedachte is van ja, God is er niet altijd voor mij. Of God heeft lievelingetjes. En ik ben niet een lieveling van God. Of God ziet mij niet zitten. Terwijl de Bijbel ook heel duidelijk spreekt over de liefde van God. Over de goedheid van God. Dat we mogen beseffen dat God goed is. En dat hij het beste met ons voor heeft. En de vraag is, geloven we dat ook zelf? Geloven we dat hij goed is? Niet alleen voor de ander, maar ook voor jezelf. Want op het moment dat we gaan geloven dat hij af en toe goed is, of dat we geloven dat hij alleen maar goed is voor een bepaalde soort mensen, alleen maar voor mensen die in geestelijk leiderschap staan, ik noem maar een voorbeeld, of die voorganger zijn of wat dan ook, hè, dan gaan we afdwalen. Maar God is goed voor een ieder. En laten we ook het hart van God daarin zoeken. Er is een tekst in Genesis. Laten we daar naartoe gaan. Genesis 3 vanaf vers 1 tot en met 7. Van alleen het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden om van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen ze dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen heerlijk uit. Ze waren lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man toen die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten lenderen schotten van. Hier zie je al gelijk hoe de vijand probeert, hoe de duivel probeert de mensheid te verleiden. En hij stelt hun de vraag. En het is heel listig wat hij hier doet van, ja, heeft God wel daadwerkelijk gezegd? Is het wel zo? En je ziet hoe de vrouw in vers 6, de vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen heerlijk uit. Ze waren lust voor het oog. En zo kan het ook zijn in ons eigen leven. Op het eerste gezicht kan het heel aantrekkelijk zijn. Hè, wat de vijand ons voorschotelt. Maar is dat werkelijk het beste wat God voor ons heeft? Of gaan we mee in die leugen van de vijand? En het is goed om jezelf af te vragen als je gedachten krijgt. Als je iets hoort van, is dit werkelijk van God? Of is het van de vijand die mij probeert te verleiden? Die mij probeert in mijn oor te fluisteren? Ik wil gaan naar de volgende strategie. Schaamte. We maken allemaal dingen mee in ons leven. Dingen kunnen ons overkomen. Of wij kunnen bepaalde keuzes maken. En wat er dan ervoor kan zorgen is dat er schaamte kan komen in ons leven. Als we bijvoorbeeld zondigen, dan kunnen we best wel ons heel erg schamen over die zonde die we plegen. En de vijand is erop uit dat we blijven hangen in die schaamte. Dat we niet naar God durven toe te gaan. Dat we eigenlijk in onszelf kruipen en denken, laat mij zitten. Ik blijf hier. En Gods hart is echt dat we naar hem toe gaan. Zijn hart is zo groot dat hij zoiets heeft, kom maar bij mij. Ik wil je helpen, ik wil je kracht geven. Wil je die schaamte aan mij geven, die je ervaart. En de vraag is ook vanochtend van, ervaar je dat ook in je eigen leven? Dat je bepaalt je schaamt over iets. Misschien kan het ook iets zijn wat jou is overkomen. Iets negatiefs, iets vervelends. Waardoor je, en waarvan je eigenlijk zoiets hebt van, ja, dat komt vast door mij, door wie ik ben. Het is goed om jezelf dat af te vragen. Ik wil ook gaan met jullie naar een gedeelte in Matteüs. Matteüs 26. Vanaf vers 69. Dit is een gedeelte nadat Jezus is gevangen genomen. En dit gedeelte gaat dan over Petrus, hoe die dan reageert op de situatie. Matteüs 26 vanaf vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe en zei, jij hoorde ook bij de Jezus uit Galilea. Maar ik ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortsgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe. Ze zeiden, je bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarop begon hij te vloeken en hij bezwoer hun, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij 3 maal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. Dus een gedeelte over Petrus. En je ziet eigenlijk dat Petrus, die schaamt zich voor Jezus. Die durft er eigenlijk niet voor uit te komen dat hij bij Jezus hoort. En misschien kan het ook zijn dat je vandaag ook hier bent en dat je zoiets hebt van, ja, ik vind het ook best wel moeilijk om ervoor uit te komen dat ik een volgeling van Jezus ben. Ik vind het best wel moeilijk om ervoor uit te komen dat ik hem wil volgen, want mensen snappen me niet. Ik voel me onbegrepen. En dat je eigenlijk een soort schaamte hebt. En de vijand vindt dat prachtig als je die schaamte hebt. Want die houdt ervan dat we stille christenen zijn. Dat we niet onze mond open durven doen. En die wil ons eigenlijk daarin vasthouden. En eigenlijk wat God wil is ons vrijmaken van die schaamte. Dat we ook ons durven zelf te laten zien wie we zijn. Dat we niet een soort secret agent christenen zijn. Wat niemand weet. Maar we mogen blij zijn en trots zijn dat we ook Jezus volgen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En het is mooi om dat te beseffen en ook uit te dragen. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, Want vaak heb je inderdaad te maken met mensen die je dan niet begrijpen of je niet snappen. Maar het is wel iets om erbij stil te staan van in hoeverre speelt die schaamte in mijn leven. Ik heb nu een aantal dingen genoemd en ik wil ook gaan naar de volgende. Trots. En als we het hebben over trots, dan kan dat ook een obstakel zijn om in onze bestemming te wandelen. Een trots die zegt, ja, ik weet het beter. Een trots die ervoor zorgt dat je niet nederig durft op te stellen naar God toe. En je hebt natuurlijk ook een trots die op zich wel goed is. Een gepaste trots. Een trots als je bijvoorbeeld je diploma hebt gehaald. Of als je een promotie hebt gemaakt op het werk. Dan kan je toch wel best wel trots voelen over het gebeuren. En dat is op zich ook goed. Maar je hebt ook een trots die ervoor zorgt dat je eigenlijk een opgeblazen gevoel hebt over jezelf. En dat is best wel gevaarlijk. Omdat de kans is dan groot dat we zoiets hebben van, ja, ik hoef niet zo nodig te luisteren naar God. Ik heb toch zelf wel de wijsheid in pacht. En ik heb gezien met mensen om me heen die het echt zoiets hadden van, ja, maar dit is het. Weet je, ik weet het allemaal wel. En dat is zo tricky en zo gevaarlijk in die zin. Omdat door de geschiedenis heen zie je dat God beweegt op mensen die nederig zijn. Die God zoeken. En God verlangt er ook naar die generatie. Die leven met God. Die zich ook nederig durven op te stellen. En laten we daar ook in meegaan. Er is een tekst in Spreuken, een korte tekst. We hoeven op zich niet op te zoeken. Spreuken 16. Dan lezen we in vers 18. Hooggeachtigheid komt vooraf aan ellende. Hoogmoed komt voor de val. Dit is hoe het werkt. Is van de uitspraak die je ook gewoon hoort in de wereld, die ook gewoon wordt gebruikt, staat hier ook gewoon in de Bijbel. Dat hoogmoed voor de val komt. Laten we daar ook bij stilstaan. Oh. Ja, onreinheid. Onreinheid is ook een obstakel, iets wat ons gevangen kan houden. En we leven in een tijd waar dat veel op ons afkomt. Ik denk dat we het allemaal wel herkennen. Is van als we ergens lopen of ergens rijden, als we in de auto zitten, dan heb je soms van die posters langs de kant van de weg. En dan zie je vaak schaars geklede dames. Of op de tv komt het regelmatig op ons af. In films of in series. En het is haast gemeengoed geworden, kan ik haast wel zeggen, helaas. Dat het zo vaak komt. En de vraag is, hoe zijn onze gedachten daarin? En het blijft een uitdaging voor ons allemaal om te wandelen in die reinheid. Om te wandelen in die heiligheid wat God voor ons heeft. En in de voorbereiding, wat ik ook op een gegeven moment tegenkwam, was een artikel. En ik wil een gedeelte daarin voorlezen. Er was een interview met Harco Eikema. En er was een als titel Onreinheid verzwakte gemeente. En er was een gedeelte, en dat vond ik best wel treffend. Die Harco Eikema, die is ook maatschappelijk werker bij De Hoop. En op een gegeven moment zegt hij, Ik geloof dat iedere christen ernaar verlangt dat de kracht van God in zijn of haar leven zichtbaar wordt. Zowel persoonlijk als in de gemeente en in de wereld. Maar de kracht van de man wordt gebroken. Hij heeft het hier over de mannen. Over het algemeen zijn het de mannen, maar het kan natuurlijk ook de vrouwen zijn die hiermee worstelen. Maar dan schrijft hij ook, denk aan de Bijbelse figuren, Simson, David, Salomo. In plaats van dat we heersen over de prachtige dingen die God ons gegeven heeft, laten we toe dat die dingen ons gaan beheersen. En zo wordt de gemeente van Jezus Christus van binnenuit beroofd van haar kracht. Ik denk dat de krachteloosheid van de kerk van het West onder meer het gevolg is van een toenemende overheersing van lust en onreinheid bij de leden van de gemeente. Paulus zegt dat we niet geroepen zijn tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Hij haalt dan 1 Thessalonicenzen 4 vers 7 aan. Veel christenen leggen het begrip heiliging uit als een soort ontsmette ruimte waar geen bacteriën mogen binnenkomen. Inderdaad moeten we zonde en onreinheid niet de dienst uitmaken binnen de gemeente. Maar, en dat geeft hij dan een belangrijk punt ook aan, dient ook een plaats te zijn waar alle mensen mogen komen tot de troon van Gods genade. Dat het geen rechtbank wordt waar veroordeling plaatsvindt. Ik zou zo graag willen dat daar ruimte voor komt. Dat we eerlijk onze zwakheden durven te delen. En dit betekent niet een zwakheid in de zin dat we slachtoffer blijven van de macht van de lust. Dat is een leugen. De erkenning en de openheid waar ik toe aanmoedig, heeft niet als doel een soort zwakheid van het vlees te cultiveren en zo te legitimeren. Maar is juist bedoeld als een aanzet om deze vijand eerlijk in de ogen te zien en met God hulp en de steun van elkaar de goede strijd te strijden. Ik vond het wel een mooi gedeelte en ook een treffend iets waarbij hij ook een oproep doet om die heiligheid en reinheid na te jagen. En het is iets om bij stil te staan, om ook mee te nemen. Laten we gaan naar het volgende. Jaloezie. Ik heb opgezocht de definitie van jaloezie. Een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat de ander reeds heeft gekregen. Of wenst dat de ander datgene niet had. De vijand probeert ons ook te zorgen dat we vervallen in jaloezie. En hoe komt jaloezie vooral binnen? Is dat we ons gaan vergelijken met anderen. Dat we gaan denken van ja, die ander heeft het beter. Die ander heeft het meer. Wie van jullie heeft allemaal sociale media? Bijvoorbeeld Facebook of Twitter of LinkedIn. Ik zie verschillende handen de lucht in gaan. En op zich, het zijn mooie communicatiemiddelen. Ik zit er zelf ook op. Ik heb Facebook, ik heb Twitter. En op zich is dat best wel handig, hè, om ook op de hoogte te blijven van wat er speelt. Maar er zit ook eigenlijk een soort gevarenkant aan, wil ik haast zeggen, is in de zin van, ja, je post zeg maar allemaal de leuke dingen, zeg maar. He, je gaat natuurlijk niet posten van dat je in de put zit, normaal gesproken. He. Je plaatst de foto's, he, van de mooie vakanties, je plaatst je diploma. En op zich, dat is natuurlijk heel leuk, maar je moet ervoor oppassen dat je niet elke keer als je dat ziet, dan denkt van, oh, die heeft het mooi voor elkaar. Die heeft het helemaal. En dat je jezelf gaat vergelijken daarmee. Ja, ik merk soms ook wel bij mezelf dat ik denk van, oh, die heeft die reis gemaakt. Dat lijkt me ook helemaal geweldig. Voor je het weet, dan kan je zoiets hebben van, ja, waarom die wel en waarom ik niet? Dat zijn van die kleine dingetjes die soms kunnen spelen, waardoor je toch zoiets hebt van, ja, het is wel leuk voor de ander, maar hoe zit het met mij? En God verlangt ernaar dat we ook dicht bij onszelf blijven. Dat we blij zijn met onszelf en wie God ons heeft gemaakt. Dat is het hart van God. En ik wil wel ook vandaar benadrukken van die strategieën van de vijand. Daar hoeven we niet onder te zitten. Daar mogen we boven staan. Dan mogen we ook in autoriteit staan. Dan mogen we ook beseffen van, hey, we mogen komen bij Jezus. We mogen komen bij het kruis. In Jacobus 3, vers 16 staat, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Dat is ook iets, het gevolg wat jaloezie kan teweegbrengen, is dat er wanorde plaatsvindt. Dan gaan we naar de volgende, bitterheid. Bitterheid is ook zoiets wat ons vast kon houden. Wat ons wil onderdrukken. En ik heb opgezocht in het woordenboek dat bitterheid heeft ook heel erg te maken dat je een enorme teleurstelling hebt. Dat je met je meedraagt. Een soort wrok. En bitterheid zorgt er eigenlijk voor is dat we ergens in blijven hangen en dat we er niet uitstappen. Het is een teleurstelling die zo diep is dat het echt gaat voelen als een gevangenis. En ik heb ook gemerkt in mijn eigen leven dat je op een gegeven moment dient te komen op een punt dat je zegt van, ik laat er los wat mij is overkomen. Ik geef het aan God. Mensen hebben me pijn gedaan. Mensen hebben mij gekwetst. Maar ik kies ervoor om niet die bitterheid vast te houden in mijn leven, maar neer te leggen bij het kruis. Waar vergeving kan plaatsvinden. Waar herstel kan plaatsvinden. En de vraag is, ja, hoe diep zit misschien nog die bitterheid in jouw leven? In mijn leven? Zit daar misschien nog die wortel van het zo diep gekwetst zijn? En Gods hart is dat wij daarin opstaan. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschil en gevloek en alle kwaadaardigheid. Het hart van de Vader, laat het los. Ik wil gaan naar de laatste strategie, angst. Angst. Er zijn zoveel soorten angst. Je kan angst hebben om op straat te lopen, een soort pleinvrees. Een angst voor spinnen. Maar het kan ook zijn een andere soort angst, een angst voor het onbekende. Zoveel soorten angst kan je hebben. En Gods hart is dat wij de angst aan Hem geven. En ik wil ook gaan met een tekst waar ook duidelijk naar voren komt dat angst verlammend werkt. In 1 Samuel 15. Samuel 15 vanaf vers 20. Het is een gedeelte tussen de profeet Samuel en koning Saul, waar ook hij wordt aangesproken. En ik begin te lezen vanaf vers 19. Waarom hebt u niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer? Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft, riep Saul tegen. Ik ben er toch op uitgetrokken, zoals de Heer me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen. En de rest van de Amalekieten heb ik gedood. En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard. Om ze in Gilgal te offeren aan de Heer hun God. Daarop zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij. En eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Ik ben voorbijgegaan aan wat de Heer gezegd heeft.
aan wat u gezegd heeft. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Tot zover. En ik wil herhalen die laatste zin. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden. Hier laat ook Saul duidelijk merken van de reden dat ik het deed. De reden van mijn actie, de reden van mijn daden was dat ik bang was voor de mening van anderen. Ik was bang dat ze dan op een bepaalde manier naar mij zouden kijken, op mij zouden reageren. En daardoor heb ik eigenlijk niet geluisterd naar God. En Gods hart is dat wij in eerste plaats luisteren naar Hem. Het kan handig zijn, die ideeën die mensen hebben. Maar laat het niet zo zijn dat dat een overheersende stempel gaat krijgen op een beslissing die je dient te maken. God verlangt er allereerst naar dat we naar Hem toe gaan. Dat we gaan in die binnenkamer. Dat we Hem zoeken. En ik heb ook in mijn eigen leven gemerkt dat ik op een gegeven moment best wel worstelde ook met angst. Van hoe kijken mensen naar mij? Denken ze wel positief over mij? En moet ik me niet anders gaan gedragen? En ik merkte dat die angst mij verlamde. Ik merkte dat ik eigenlijk... Het zorgde eigenlijk voor dat ik me eigenlijk in een hoek liet duwen. En dat ik me niet vrij durfde te bewegen. En ik merkte van... Ja, ik voel me daar zo onprettig blij. En dat is niet Gods hart. Dat is niet Gods verlangen. Is dat we leven zonder mensenvrees. Dat we leven zonder een bepaalde angst in ons leven. En dan gaat er proces aan vooraf. Dat is een weg die jij en ik dienen in te gaan. Maar God zal altijd zo. Dat we leven in geloof. Dat we leven in vertrouwen. Gisteravond was hier ook een jeugdavond. En het thema was ook vertrouwen. En vertrouwen in God is zo essentieel in het christelijk wandel. Hoe meer wij Hem vertrouwen, hoe meer wij ook onszelf durven te geven aan Hem. Hoe meer wij ons durven geven aan Hem, hoe meer Hij ons ook kan gebruiken. En daar is een wisselwerking daarmee. En ja, wat ik gewoon ervaar is deze ochtend, is om ook gelegenheid te geven om hier ook bij stil te staan over die obstakels die ik heb genoemd. Over de strategieën van de vijand die ik heb genoemd. Om bij onszelf na te gaan. Om eigenlijk zelfreflectie te gaan doen. Van in hoeverre speelt nog een bepaalde obstakel in mijn leven. Is het die angst? Is het die schaamte? Wat is eigenlijk overheersend van deze 7 strategieën die ik heb genoemd? En er kunnen ook andere strategieën zijn. Weet je, ik heb er nu 7 uitgelicht. Maar het kan zijn dat je hier vanochtend bent en denkt van... Ja, als ik daaraan denk dat... Ja, ik weet gewoon, dat zit er nog bij mij. Daar worstel ik mee. Het lijkt wel of ik daar niet doorheen kan breken. Dan wil ik daar ook een gelegenheid voor geven deze ochtend om daarvoor te bidden. Om naar voren te gaan. En dan zullen ook gewoon gebedswerken zijn om daarvoor te bidden. Want ik geloof dat het ook goed is om daar naar het kruis te gaan. Om het bij Jezus te brengen. En in de voorbereiding kreeg ik ook echt een lied op mijn hart om te laten horen. Ik wil ook vragen of Louis en Driek het zo op kan zetten. Om er naar te luisteren. En het lied heet When I Look at the Cross. De tekst zal ook zo te zien zijn via de beamer. En de lied gaat er echt om. Van wanneer ik eigenlijk kijk naar het kruis. Wanneer ik kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Dan zie ik eigenlijk dat ik het kan loslaten. Dan zie ik eigenlijk dat ik het achter me kan laten. Dan zie ik dat ik een nieuw begin kan maken. Dan zie ik dat God een nieuw werk in mij kan beginnen. En ik wil echt in ieder vraag om hiernaar te luisteren, om je hart te openen. Om ook gewoon te kijken naar je eigen leven. Van, zit er gewoon nog iets in mij wat ik dien op te ruimen? Of waar ik aan God dien te geven? Misschien is het een zonde, maar het kan ook gewoon een angst zijn. Dat je merkt van, dat houdt me gewoon gevangen. Dus laten we onze ogen sluiten. Laten we niet letten op onze buurman of buurvrouw. Maar laten we ons echt concentreren op God. Want ik geloof ook dat God wil spreken ook door dit lied heen.
When I look at the blood, all I see is love, love, love. When I stop at the cross, I can see the love. I can't see hierarchy. I can't see pride or prejudice or the abuse of authority. I can't see lust for power. I can't see manipulation. I can't see rage or anger or selfish ambition. Fighting or bitterness or jealousy. I can't see empire building. I can't see self-importance. I can't see backstabbing or vanity or arrogance. When I look at the blood, forgiveness, love.
Heer, dank u wel. Heer, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Heer, dat we bij u mogen komen. Heer, dat we naar het kruis mogen gaan. Heer, en alles wat ons nog vasthoudt. Heer, alles wat ons naar beneden drukt. Heer, dat we het bij u mogen brengen. Heer, dank u wel, Heer, dat u hier bent met uw Heilige Geest. Heer, u wil aanraken. Heer, u wil het hart binnendringen. Heer, uw hart is zo om te herstellen. Om te genezen. Heer, uw verlangen is zo dat we wandelen in die vrijheid. En ik wil ook op dit moment wil ik vrijheid uitspreken over een ieder. Vrijheid. Leven. Leven in de naam van Jezus Christus. Dat een ieder zal leven in vrijheid. Heer, dat in ieder zal leven in de volheid, zoals u het heeft bedoeld. Heer, niet het oude dat zal regeren. Heer, niet het verleden dat gaat spreken. Maar overwinning, overwinning, overwinning in de naam van Jezus Christus. Yes, Lord. Ja, je gaat door de rijen. Raak er niet eraan. Laat hem toe. Laat hem toe. Laat hem werken. Hij ziet jou zitten. Hij wil ook echt tegen jou zeggen, je kan hieruit komen. Neem mijn hand, neem mijn hand. Ik ervaar ook dat de verschillen die zijn deze ochtend, die zitten in een spelonk. En die zitten al heel lang in een spelonk.
God wil echt dat mensen uit die spelonk komen. Dat ze komen in het licht. Ik wil vragen of mensen van de aanbidding naar voren binnenkomen. Om een lied te spelen. En dan wil ik gewoon aan ieder vragen. Van als je hier bent en je hebt zoiets van, weet je, ik zit echt nog met dingen. Met schaamte, met schuld, met trots, onreinheid of wat dan ook. In je vaart van, weet je, ik zou het wel fijn vinden ook als mensen nog voor mij bidden. Dan wil ik ook gewoon de gelegenheid geven dat je naar voren komt. Ja, het is gewoon fijn om daar dan ook voor te bidden. Dus ja, neem ook die vrijheid om daarin te stappen, om dan naar voren te gaan. Voel je ook niet verplicht, maar ik geloof wel dat het goed is om ook die openheid te geven vandaag. Om ook die gelegenheid te geven vandaag. Om ook voor specifieke punten te bidden. Amen.